Employer branding staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Maar in een arbeidsmarkt die onder druk staat en in een tijd waarin AI steeds meer taken overneemt, rijst de vraag: waar maak je als werkgever nou echt het verschil? In deze aflevering praten we over employer branding als waardecreatie, over de rol van menselijkheid en authenticiteit en over hoe organisaties hun werkgeversmerk daadwerkelijk waar kunnen maken. Dat doe ik samen met Evelien van Zeeland en Erik Broeder. Evelien, assistent professor design en waardecreatie aan de Universiteit van Twente. En Erik, mede-eigenaar van Pols Employer Branding. Zij helpen organisaties te bouwen aan duurzaam werkgeverschap. En samen ontwikkelden zij de Magnet Score, een wetenschappelijk onderbouwde methode om de aantrekkelijkheid van werkgevers inzichtelijk te maken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Pompot, de communicatiepodcast van Babbage. Welkom, Erik en Evelien.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Ontzettend leuk dat jullie te gast willen zijn in deze nieuwe aflevering. En ik wil eigenlijk even, begin ik bij jou, Erik. Employer branding is best wel een specifiek onderdeel, hè, van het communicatievak. Hoe ben je daar ooit mee in aanraking gekomen?
Ja, helemaal in het begin. Ik heb een achtergrond in de finance wereld. Bij Rabobank en Belte, grote detacheerde opleider. En daar heb ik altijd gewerkt in de driehoek recruitment, HR en marketing. Nou, zeker bij detachering, als mensen in het land werken, is het heel moeilijk om die verbinding te maken als werkgever. Altijd bezig geweest met dat soort vraagstukken. Dus hoe trek je de juiste collega's aan? En ook hoe behoud je ze dan voor je organisatie? En 9 jaar geleden inmiddels kwam ik mijn compagnon tegen, Ben Verhagen. Die heeft 22 jaar geleden Goals opgericht. Nou, destijds was employer branding nog helemaal niet zo'n hot topic. Maar hij is een van de pioniers daarin geweest. En ik kwam hem tegen. Ik had de ambitie om richting zelfstandig ondernemerschap te gaan. En zo ben ik eigenlijk bij Goals terechtgekomen.
Ja, en wij kennen jullie ook goed, hè, vanuit Babbage. Want jullie hebben ook aan ons werkgeversmerk ja, gebouwd.
Absoluut.
Dus dat is misschien ook wel leuk voor de mensen om te weten.
Ja.
En hoe kwamen jullie elkaar toen tegen? En wat is jouw binding met dit onderwerp, Evelien?
Nou, ik heb een achtergrond in arbeidseconomie en arbeidspsychologie. Maar ook een achtergrond in de marketing en waardecreatie. En ik heb ooit eens een keer een lezing gegeven over neuromarketing. En daar kwam ik Ben, jouw compagnon, tegen, Erik. En zo is het balletje gaan rollen.
Nou, en wat die samenwerking precies inhoudt en hoe jullie samen waarde creëren, daar gaat deze podcast over. Dus daar komen we over te spreken. Nou, ik denk dat we de eerste stelling erin gaan gooien. Dus daar komt ie.
Employer branding is geen nice to have, maar een noodzaak.
Ja, Erik, misschien even aan jou deze vraag. Hè? Als expert employer branding, waarom is het een noodzaak en waarom is het juist nu zo urgent?
Ja, ik denk dat het afgelopen jaren was het voor heel veel organisaties al een noodzaak. Maar vooral aan de wervingskant. Wat je nu een beetje ziet gebeuren, of dat je de afgelopen tijd ziet gebeuren, is dat er een deel van de branches heeft nog steeds een structureel tekort en zal dat ook komende jaren hebben. Dus denk aan de zorg, denk aan kinderopvang. Maar ook een deel die nu in een andere marktsituatie terechtkomt door technologie, denk aan AI. Maar ook aan door minder economische groei. En voor beide doelgroepen, voor beide groepen, die structureel tekort en die verandering in de markt, is de focus op het employer brand intern. Dus hoe houd ik nou de mensen die ik aangetrokken heb en hoe houd ik de goede mensen in mijn organisatie? Ja, dat is volgens mij heel erg belangrijk op dit moment.
Ja, dus dan misschien Evelien, kun jij daar ook iets over vertellen of jij dat ook ziet? Hè? Als we bijvoorbeeld al over aantrekkingskracht van werkgevers gaan hebben, met welk team je dat, voor welk team je aantrekkelijk wil zijn en blijven.
Ja, absoluut. En het is niet voor niks dat juist in deze tijd waardecreatie echt een heel hot topic is. En dat gebeurt niet door technologie. Technologie maakt alles makkelijker, maar technologie voegt geen waarde. Het zijn de mensen die uiteindelijk de waarde toevoegen. Dus eigenlijk hoe meer onze samenleving ontwikkelt en technologiseert, ja, hoe belangrijker het is dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt en die daar ook weten te behouden.
En zou je het woord waardecreatie of waarde zal best nog een aantal keer vallen. Hè? Misschien is het goed om het nog even te duiden. Wat is het precies en over welke waarde hebben we het dan?
Waardecreatie betekent heel duidelijk een focus hebben op de klant en van betekenis willen zijn op die klant. Dus letterlijk van waarde willen zijn voor de ander.
En hoe zie je AI daarin als een versneller of als een gamechanger? Of hoe, hoe verhoudt zich dat tot die menselijke waarde die eigenlijk weer steeds belangrijker wordt?
Ja. AI is sowieso een gamechanger. Dat staat buiten kijf. Mm-hmm. En juist door AI is de menselijke kant veel belangrijker geworden. Hè? AI kan patronen repeteren, kan dat herhalen. Maar mensen kunnen ze doorbreken, met andere ideeën en patronen komen. En juist dat wordt nu meer en meer belangrijk. Dus die menselijke creativiteit, menselijk vertrouwen. En daar zit uiteindelijk de waarde die je toevoegt voor de klant. En met AI kan je het sneller of efficiënter of beter doen.
Ja, en dat geldt dan eigenlijk wel voor zowel organisaties als elk individu dan natuurlijk. Hè? Van, ja. Hoe voegt een organisatie en hoe voeg je ook als persoon dan waarde toe?
En wat is je veerkracht? Dus heel veel markten veranderen op dit moment totaal of voor een groot deel. En heb je dan veerkracht als organisatie en als mens ook, als talent, om binnen zo'n organisatie weer een nieuw hoofdstuk te schrijven met elkaar?
Kun je een voorbeeld geven van een organisatie die met zo'n vraag bij jullie aanklopte en wat jullie daar dan hebben gedaan?
Ja, we hebben een grote klant in de kwaliteitszorg, ISO-certificering en dat soort zaken. En daar zie je heel erg dat het gaat vanuit van het proces en het bewaken van data naar het voorspellen van zaken. Dus eigenlijk zie je daar dat, nou, ze werken ongeveer met 300, 400 mensen. Bijna alle functieprofielen aan het veranderen zijn. Dus dat die functies gewoon totaal veranderen. En dan zit je met je employer branding enerzijds op een stuk aantrekkelijkheid houden van je organisatie. Bijvoorbeeld een inspirerend doel formuleren. Waar gaan we naartoe met z'n allen? Waar gaan we met elkaar op aan? Maar ook op te activeren met je employer brand. Dat mensen zich gaan ontwikkelen. Dus hè, bijvoorbeeld heel je academy goed laden. En mensen daarin activeren.
Oké. Nou, nu we het toch over de mens hebben. Lijkt het me goed om naar de volgende stelling te gaan.
De factor mens is belangrijker dan ooit.
Ja, Evelien, we hebben ook een voorgesprek gehad. Hè, en dan zei je van, wat je met AI bereikt, dat is vaak een zesje. En menselijkheid maakt er een 9 van. Dat was volgens mij een uitspraak van jou. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat als organisatie? En hoe doe je dat als mens? Wat is de factor mens op het werk?
Ja, de factor mens is eigenlijk de X-factor die 9 ervan maakt. Of misschien zelfs een 10 in sommige gevallen. En die hangt heel erg nauw samen met bepaalde typisch menselijke eigenschappen. Voornamelijk verbeeldingskracht. Je voor kunnen stellen hoe situaties beter kunnen zijn. En daar vervolgens ook naar handelen. Ook moraliteit en de goede dingen doen. En de goede dingen ook goed doen. Dat soort vraagstukken is typisch iets wat mensen menselijk maakt. En wat je niet bij technologie kan en wil leggen. En dus een onderling vertrouwen met elkaar. In technologie hebben we over het algemeen heel weinig vertrouwen. Dat is ook de reden waarom we soms bang zijn voor technologie. Is ook de reden waarom we nu heel veel minder vertrouwen in de samenleving hebben. Omdat die samenleving heel rap technologiseert. En juist die elementen zorgen ervoor dat die 9 komen. Dat je bij een club komt waar het fijn is. Waar creativiteit is. Waar ze ook de goede dingen doen. En daarin investeren wordt volgens mij belangrijker dan ooit.
Ja, en Erik, volgens mij zei je in datzelfde voorgesprek met een grap, de AI, wat jij vertaalde naar de authentieke ik, hè?
Ja.
Misschien kun je dat ook nog even toelichten wat je daarmee bedoelde of hoe belangrijk dat is.
Ja, uiteindelijk als je kijkt naar de marketingkant van employer branding, dus echt het aantrekkelijk maken van je organisatie. Dat werkt alleen maar als het plaatje van buiten ook klopt voor het grootste deel met het plaatje wat het binnen is. Ja, dus als ik als organisatie zeg van, nou, ik ben heel erg wetenschappelijk gedreven en vervolgens kom ik daar als wetenschapper op af en ik solliciteer bij die organisatie, maar vervolgens binnen de organisatie doet iedereen maar een dotje, dan haakt zo iemand ook weer snel af. Dus die zal dan ook weer snel vertrekken. Dus uiteindelijk is die authenticiteit, en dat noemen wij dan de authentieke ik bij Goals, is heel erg belangrijk. En die authentieke ik is enerzijds de authenticiteit van de organisatie. Dus maak je waar wat je belooft en wat je zegt. En anderzijds de authenticiteit van het talent wat bij je werkt. Hè, van de medewerker die bij je werkt. Dat hij dicht bij zijn eigen talenten en bij zijn ambities kan blijven. Want als dat niet zo is, dan zul je ook zien dat mensen weer uitvallen of mentale klachten krijgen, ziekteverzuim, noem maar op. Dus uiteindelijk is die authenticiteit, doe ik werk wat dicht bij mijn ambities en mijn talenten ligt, is heel erg belangrijk.
Ja, en Evelien, jij bent wetenschapper, hè? Als je dan hebt over termen als vertrouwen of creativiteit, of hoe meet of weet je dan wat dat is en of een medewerker of een organisatie daarin dan hetzelfde bedoelt?
Nou, sowieso, ik ben gepromoveerd op vertrouwen en we hebben bijna 1 miljoen verschillende betekenissen van vertrouwen. Dus daar kunnen we inderdaad allemaal verschillende dingen onder verstaan. Ja. Mm-hmm. We weten wel, in de wetenschap zijn er ongeveer 2 aspecten die bepalen of we vertrouwen in iemand hebben. Of 2 belangrijke factoren. Enerzijds zijn dat de intenties van mensen. Dat wordt ook wel de warmte genoemd, van heeft hij het beste met mij voor? En anderzijds is dat competentie. Kan de ander ook leveren? Heeft hij ook de vaardigheden en de kennis en het talent om te leveren? En bovenop die 2 aspecten weten we dat authenticiteit de 3e variabele is. Dus die 2 werken alleen maar op het moment dat het ook authentiek gebeurt. Valt die authenticiteit weg, dan werken die 2 variabelen ook niet meer. Dus we weten wel hoe we kunnen investeren in vertrouwen. We weten ook hoe we kunnen investeren in creativiteit. Maar hoe dat vorm krijgt binnen een organisatie is wel binnen elke organisatie anders.
Mm-hmm.
Er zijn ook organisaties die het allebei doen. Neem Coolblue. Die is heel duidelijk en heel duidelijk alles voor een glimlach, de intentie. En aan de andere kant ook heel duidelijk opereren vanuit een expertise, kennis. Je ziet ook dat die als bedrijf heel erg floreren. Dus er zijn bedrijven die hier heel goed mee om kunnen gaan.
Ja, want hoe doen jullie dat dan, Erik, als jullie organisaties adviseren of bouwen aan hun brand? Hè? Maken jullie dit soort waarden dan ook bijvoorbeeld echt concreet? Van hoe uiten wij nou vertrouwen? Of wat is dan creativiteit?
Ja, het is zo dat we in onze analysefase, als we aan de slag gaan met een opdrachtgever, om te kijken van wat is nou het werkgeversmerk, maken we uiteindelijk aan het eind van de analyse maken we een employee value proposition. Maar een belangrijk onderdeel daarbij zijn altijd de werkwaarden. Dus hè, je hebt als organisatie de kernwaarden, de waarden die je naar je klanten belooft. Maar wat ons betreft heb je ook de werkwaarden waarin je vertelt van dit vinden wij met elkaar belangrijk als het gaat om gedrag. Dat gedrag, dat moet je ook expliciet maken. Want je kunt zeggen van we vinden het belangrijk om betrouwbaar te zijn, of we vinden het belangrijk om creatief te zijn. Maar wat versta je eronder? En we hebben bijvoorbeeld vorig jaar een heel leuk traject gedaan met Freo. Dat is een onderdeel van de Rabobank, kredietverstrekker. Daar hebben we dus met de areas, we hebben 3 areas, hebben we workshops gehad om met elkaar te bepalen van wat verstaan we nou onder de waarden die we als Freo belangrijk vinden. En vanuit daar hebben we concreet een spel gemaakt wat je met het team kan spelen elk jaar, om gewoon weer te bepalen van hey, wat zijn onze doelen van volgend jaar en hoe vonden we het afgelopen jaar gaan. Maar we hebben ook een verkort spelvariant gemaakt voor in het kennismaking/sollicitatiegesprek. Waarin je dus ook met elkaar over die waarden hebt. En passen die waarden bij de sollicitant of passen ze niet? En dan heb je het weer over die authenticiteit. Als dat niet past, ja, dan kun je er maar beter tijdens het sollicitatiegesprek achter komen. Dan nadat iemand er 4 maanden werkt.
Ja. Nou, mooi. We gaan naar de volgende stelling.
Employer branding is geen marketinginstrument, maar gaat over het creëren van waarde.
Ja, gaat weer over waarde. En Evelien, jij schreef ook het boek Waarde creëren, met als ondertitel Marketing door de ogen van design. Dat is dan eigenlijk een manier waarop je waarde kunt creëren. Kun je daar in het kort iets over vertellen, over je gedachten achter dat boek?
Zeker weten. Sowieso zie ik marketing als een designdiscipline. Terwijl op de meeste mensen zien het als een economische of managementdiscipline. Daar wordt het ook meestal gegeven.
Mm-hmm.
Maar ik zie marketing echt als een ontwerpdiscipline. Dat wil zeggen, volgens mij bestaat een merk niet plotseling. Dat is iets wat je ontwerpt. En je kan dat doen op een manier dat ook echt betekenisvol is voor de ander. En dan hebben we het over waardecreatie. En voor mij, elk designproces begint misschien ben je op de hoogte van design thinking. Mm-hmm. Dat is een manier om designprocessen vorm te geven. En dat begint altijd met empathie. Dus je verplaatsen in de ander. Zodat je vervolgens kan kijken hoe kunnen we voor jou van betekenis, van waarde zijn. En ik zie marketing in die rol in organisaties. Daar gaat ook het boek over.
Oké, en ik hoor je net zeggen van met de mensen betekent ook dat je dat ook echt samen doet. Hè? Dat organisaties met bedrijven dat in co-creatie doen. Of is dat een must of is dat...
Nee, is geen must. Je verplaatsen in de ander is wel een must. Kijken wat de meeste organisaties opereren vanuit zichzelf. En die hebben denken zelf, hey, ik heb een goed idee en dat ga ik op de markt zetten. En dan moeten we het gaan vermarkten. Dat is eigenlijk een klassiekere manier van marketingbedrijven. En hier zeggen we, nee, we verplaatsen ons in de ander. Kijken welke behoeften die persoon heeft. En gaan dingen op de markt brengen die behoeften vervullen. En idealiter doe je dat in co-design inderdaad. Met de mensen. Al mijn onderzoeks- en praktische projecten zijn in co-design. Maar dat is geen must.
Nee, en ze hebben jullie... Want als je aan je employer brand wil werken... Dan kun je verdiepen in jouw theorieën, jouw boeken lezen. En je kunt naar calls gaan. Maar als je naar een communicatieprofessional die nu luistert... dat zelf als taak heeft. En je hoort dit en je wil waarde gaan creëren... Wat ga je dan doen? Kun je een aantal concrete stappen noemen? Wat is dan belangrijk om mee te beginnen? Of wat moeten ze niet vergeten?
Ja, het is eigenlijk wel een heel concreet voorbeeld van het pushen van je product. Is wat heel vaak gebeurt bij jobmarketing. Dus we hebben een vacature en die moet vervuld worden. Bijvoorbeeld in de praktijk, EBS, grote bussenorganisatie. Die klopte 1,5 jaar geleden, 2 jaar geleden bij ons aan. En die had 350 nieuwe chauffeurs nodig. Maar in een markt waarin je allerlei concurrenten hebt. Hè, GVB, Connection, noem maar op. En iedereen zoekt buschauffeurs. Ja, dan kun je wel blijven pushen van wij zoeken of wij hebben mensen nodig en dit zijn onze vacatures. Maar uiteindelijk kom je er dan niet. En wat we in dit geval gedaan hebben, is heel erg gekeken welke doelgroepen zijn er nou op de arbeidsmarkt waarvoor die switch naar buschauffeur echt waarde toevoegt. En wat is dat dan specifiek voor waarde? En dat zijn dus zij-instromers die nog helemaal niet hun rijbewijs hebben om een bus te rijden. Maar ook bijvoorbeeld een touringcarchauffeur, waarmee we met een groep ex-touringcarchauffeurs bij elkaar hebben gezeten. Wat maakt nou dat vak van buschauffeur heel interessant? En dan hoor je dingen als het is niet fijn als touringcarchauffeur als je bij de Efteling staat en die schoolklas kinderen, daar is er nog eentje van zoek. En vervolgens moet ik nog 3 uur wachten voordat we kunnen vertrekken. En eindelijk zijn we dan bij school. En dan kan ik nog heel die bus schoon gaan maken. Dus dan kom je op hele kleine switch criteria, waardoor je heel duidelijk kan zeggen, dit is de toegevoegde waarde die wij leveren. Als je een switch maakt naar buschauffeur. En dat is dan nog heel erg op de switch gericht. Mm-hmm. Daarna is het weer heel belangrijk, als je dan eenmaal voor EBS kiest, maak je dan ook dat werkgeversmerk waar. En dat gaat dan weer verder in de hele kandidaat-medewerkersreis. En daar zijn we dan ook mee bezig.
Is dit dan ook een voorbeeld van een traject wat jullie samen hebben gedaan? Of?
Nee, deze hebben we niet samen gedaan, maar hadden we zo kunnen doen. Want dit is inderdaad precies wat ik bedoel.
Ja, want het sluit ook aan bij jouw filosofie van dat je marketing meer als een design discipline ook,
absoluut.
Ook ziet. En dat het ook draait om wat je creëert. Wil je hier nog iets aan toevoegen vanuit jouw kennis wat interessant is voor de communicatieprofessional? Van wat zij zelf zouden kunnen doen als het om die waarde gaat of om authenticiteit?
Ja, waar je gewoon moet beginnen is praten met de ander. Zoals jullie met die touringcar buschauffeurs zijn gaan praten. Mm-hmm. We voeren onze beroepen veel te veel uit vanuit onze eigen koker en vanuit onze eigen invulling. En op het moment dat je gaat praten met de ander, dan voel je meteen, als ik dit doe of dit aanbied of dit benadruk of dit communiceer, dan raak ik de toon bij de ander, want die loopt daar tegenaan. En dat kan iedereen, daar hoef je geen vaardigheden over te hebben.
Nee. Dat hoeven we dan geen design thinking te noemen.
Niet. Gewoon, nee, iedereen.
Ja, nee, precies. En is dat dan ook waarom EVP's of value propositions, mm-hmm. heet dat, hè? Of
value propositions, ja.
Als die niet op die manier zijn gedaan, dat ze minder waardevol zijn? Of?
Ja, vaak. Tenminste, vaak, ja. We zien toch wel vaak dat het... dat het blijft hangen bij van dit hebben we te bieden als organisatie. Mm-hmm. Terwijl het ook gaat over waar gaan we met elkaar aan werken? En wat zijn onze waarden? Wat vinden we belangrijk met elkaar? En wat ik net zei, welk volgende hoofdstuk gaan we schrijven als organisatie? En dat zit niet alleen dus in dat corporate identity stuk van toon wat je bent. Of je corporate communication, zeg wat je doet. Maar juist ook in je gedragingen, je corporate behavior, ben wat je zegt. Mm-hmm. Dus als we zeggen dat we deze werkwaarde hebben, weten we allemaal dat we die werkwaarde hebben. Mm-hmm. Dat is één. Je kunt ze op de muur hebben staan. Nou, dan staan ze mooi geduldig op de muur in de kantine. Begrijpen we allemaal wat we ermee bedoelen? Doen we het ook allemaal? En het belangrijkste, houden we het ook allemaal vol? Hè? En spreken we elkaar daarop aan? Inspireren we elkaar om dat met elkaar ook te doen? Dus die drie trap, toon wat je bent, zeg wat je bent en ben wat je zegt, die is heel erg belangrijk om veel meer inhoud te geven aan dat werkgeversmerk. En het niet alleen maar als attractief plaatje naar buiten toe te hebben.
Ja. Anders blijven het toch een beetje loze woorden misschien, hè?
Ja.
Nou, voordat we alweer bijna de laatste stelling gaan, eerst even iets anders.
Dat is even niet zo handig.
Oh, nee.
Oh, de haak beter niet kunnen doen.
Sorry, baas.
Crisis in communicatie.
In onze aflevering delen gasten altijd een persoonlijke crisis in communicatie. Iets waarvan je dacht, dat had ik beter anders kunnen doen. Aan welke persoonlijke crisis moeten jullie denken? En neem crisis een beetje ruim, hè. Het kan ook iets anders zijn. Maar Evelien, ik zie je al knikken. Volgens mij denk je aan iets.
Ja, ik denk meteen aan mijn allereerste werkdag eigenlijk als professional. Ik ben mijn loopbaan gestart als middelbare schooldocent. Zonder daarvoor de opleiding middelbare docent te hebben gedaan. Ik dacht, dat doe ik wel eventjes. Ik was 22, net klaar van mijn studie. Ik woonde nog op kamers. En ik ging voor HAVO 4-5 en VWO 4-5-6 economie lesgeven. En ik dacht, ik moet autoriteit winnen, want ik ben pas 22. En die leerlingen die zijn maar een paar jaar jonger. Dus ik trok een net jasje aan en net schoenen aan. En ik was mevrouw van der Holst, mijn meisjesnaam. En ze moesten mij aanspreken met u. En ik werd helemaal afgemaakt. Compleet afgemaakt. De eerste 2 weken waren hel. En toen dacht ik, zie je wel, ik ben hier niet voor gemaakt. Ik had ook geen lerarenopleiding. Waarom ging ik dit doen? En toen dacht ik op een weekend, ik geef nog 1 week een kans, maar nu gewoon als mezelf.
De authentieke ik kwam zo naar boven. Ja, zie je. Altijd handig.
Mijn gimpjes gingen aan. Mijn spijkerbroek ging aan. Ja. Ik ging boven op mijn bureau zitten. Ik zei, ik ben gewoon Evelien. Ik ben helemaal geen mevrouw van de Holst. Ik ben gewoon Evelien. En ik vind economie toevallig heel leuk. En ik denk dat ik je kan helpen. En ik woon ook nog op kamers. En daar mag je me alles over vragen. Nou, en sindsdien stond ik naast ze. En ja, werd mm-hmm. handen gedragen door ze. En dat heeft nog steeds. Ik geef ook lessen op de universiteit. Nog steeds is dit mijn benaderwijze. Ik ben gewoon Evelien, je mag me alles vragen. Heel erg die authentieke ik.
Ja.
En I learned it the hard way, zullen we zeggen.
Ja. Ja. Dus een paar proefschriften later denk je, hey, dat had ik toen al meteen moeten doen.
Ja.
Ja. En Erik, kom jij je authentieke ik ook ergens tegen? Of heb je een andere crisis meegemaakt?
Nou, wel in mijn begintijd bij Goals. Dus dat is een jaar of 8-9 geleden. Hadden we een project bij Datron, IT-detachering. Zij heet tegenwoordig geen Datron meer, dus ik kan het voorbeeld noemen. Maar daar kwam ik erachter van, ja, de verbinding tussen marketing en HR in het neerzetten van je employer brand is essentieel. En we hadden daar een enorm goed begintraject met HR en met marketing bij elkaar. Vervolgens ging net op de maand dat de campagne, de externe en de interne campagne live gingen, ging de marketingmanager weg. Toen kwam een nieuwe marketingmanager. En die zag dat echt als een los vraagstuk. Gewoon employer branding, dat is gewoon alleen maar marketing en heeft niks te maken met HR. En die campagne, en ik vind het nog steeds heel zonde, maar ik vond het een hele mooie campagne. Delen, dat is Datron. Ik weet het nog heel goed. En dat ging dus echt over die werkwaarde. Hè. Dat delen, dat zat heel erg in die organisatie en dat kameraadschap. Dus het klopte helemaal van A tot Z. Maar uiteindelijk heeft die campagne ongeveer 4 weken gelopen. En toen is de stekker eruit getrokken. En toen heb ik wel gemerkt van als er nieuwe mensen in het team komen, dan moet je ook weer met elkaar echt de tijd nemen om bij elkaar te zitten.
Mm-hmm.
En weer even allemaal op één lijn te zitten. Om te weten waar zijn we mee bezig. En er niet van uitgaan dat mensen het wel op de trein stappen en, mm-hmm. En meerijden.
Mm-hmm. Ja. Ja, omdat ze het traject daarvoor ook eigenlijk niet hebben meegemaakt. Waar
precies.
Je dat soort dingen goed hebt uitgewisseld en naar elkaar hebt geluisterd.
Ja, exact.
Ja, ja. Dus dat is dan een les.
Zeker, ja.
Dat je
ja,
dus daaruit geleerd hebt.
Dus nu ook altijd, als we aan tafel zitten ergens... En alleen HR of alleen marketing zit er... dan zeggen we, waar is de andere club?
Ja.
En we gaan ook niet eerder starten dan dat we die bij elkaar hebben zitten. Ja. Want daar zit echt het succes van een duurzaam werkgeversmerk.
Ja, en je draagvlak ook.
Ja, absoluut. Ja.
We gaan naar alweer de laatste stelling.
De waarde van je employer brand is niet te meten.
Ja, deze stelling is eigenlijk een beetje een instinker. Want het is heus wel te meten. Ook al klinkt waarde nog zo niet meetbaar. Maar je zou geen wetenschapper zijn als je daar geen methode voor zou hebben gevonden. Ik heb hem al even genoemd. Hè, de Magnet Score, waar jullie ook mee samenwerken. Evelien, kun je daar wat over vertellen? Hoe je daarmee de waarde kunt meten?
Nou, we meten in het bijzonder de aantrekkelijkheid van een merk. Mm-hmm. En op welke domeinen die aantrekkelijk zijn voor personeel. En door de Magnet Score we zijn oorspronkelijk gestart met 5 dimensies. En nu hebben we een 6e dimensie rondom vitaliteit. Omdat dat de afgelopen jaren heel erg groter is geworden. En je ziet ook in de wetenschap dat dat een belangrijkere mm-hmm. component is geworden. En eigenlijk meet je op die verschillende domeinen. Hoe aantrekkelijk is mijn merk voor de ander?
Ja, en dat is volgens mij ook waar jullie mee werken.
Ja, we hebben dat, het is inmiddels alweer 6 jaar geleden volgens mij, voor de eerste keer gemeten. Want zoals gezegd, Kohl's bestaat inmiddels 22 jaar. We hebben ontzettend veel praktijkervaring. Maar we zochten ook wel die theoretische onderbouwing of de wetenschappelijke onderbouwing. En toen kwamen we Evelien tegen en vanuit haar achtergrond dachten we van nou, dit is een hele mooie combinatie om veel scherper en fact-based die analyse ook te kunnen maken. En het leuke is, we zijn inmiddels om en nabij de 500 metingen verder. Dus dat is enorm. Het mooie is dat we heel erg methodisch naar een eindpunt, naar die employee value proposition kunnen komen. En op basis daarvan naar het vervolgtraject tussen het creatief concept en de hele implementatie extern en intern. Wel leuk om te vertellen, we hebben voor VDL. VDL bestaat uit meer dan 100 bedrijven, 110 bedrijven ongeveer. Allemaal een beetje in het zuiden van het land. Daar hebben we de meting ook gedaan. En het mooie is, dan heb je heel veel data bij elkaar. En zij vonden dat ook heel interessant om dat weer te weerspiegelen met andere data, zoals verzuim functieverblijftijd, dat soort zaken. En je ziet dus echt een correlatie tussen de hoogte van de Magnet Score meting en de andere KPI's van de organisatie. Dus op die manier kunnen we het inmiddels ook zo'n 5 jaar later kunnen we het heel goed, goed toetsen.
Nou, ik kan me goed voorstellen dat je als zaken gemeten worden, hè, je hebt harde data en wetenschappelijke inzichten, dat ook, wat je net vertelde aan zo'n tafel bij HR en marketing, wel eens van pas komt. Hè, van, het is niet zomaar iets, het is gemeten. De medewerkers geven dit terug, dit blijkt gewoon uit data.
Ja, en we hebben enerzijds heel erg inzichtelijk, wat vinden mensen aantrekkelijk aan deze organisatie? En het is zo dat we echt wel een rode lijn zien tussen, of een rode draad tussen zorgorganisaties bijvoorbeeld, of overheid. Nou, daar zie je echt wel overeenkomsten. Maar je ziet ook echt wel karakteristieken in die Magnet Score terugkomen. En daar gaat het juist om. Hè? Waarom kies ik? Nou, ik kom vanuit het bankwezen, zei ik al. Waarom kies je voor ABN AMRO en niet voor Rabo? Of andersom. Hè? En mm-hmm. dat maakt wel of niet de fit uiteindelijk. Dus dat kunnen we heel goed meten. En wat heel erg waardevol is dat we niet alleen een momentopname hebben, maar ook heel mooi in beeld brengen. Waar zit nou je ontwikkelpotentieel als het gaat om aantrekkelijk werkgeverschap? Want het is leuk om te weten waar je nu goed in bent als werkgever. Maar uiteindelijk voor de komende jaren zal het voor heel veel organisaties alleen maar nog lastiger worden op de arbeidsmarkt. Dus hoe kun je nou ook gaan bouwen aan hetgeen talent belangrijk vindt bij jouw organisatie?
Nou, ik denk dat we nog wel 3 podcasten. Is het eigenlijk podcasten? Kunnen vol praten hierover. Voor nu zit deze aflevering alweer bijna op. En ik heb vandaag geleerd dat employer branding niet zomaar het verhaal is wat je vertelt, maar dat het echt de waarde is die je creëert. En hoe belangrijk dat is, ook jouw stokpaardje Evelien, om dat in co-creatie en met elkaar te doen en vooral goed naar elkaar te luisteren. Maar voordat we afsluiten, we zijn nog niet helemaal klaar. Ik ben nog heel erg benieuwd naar jullie kompas. Een korte tip of een quote of een gedachte die je nu de kans nog hebt en onze luisteraars mee wil geven. Evelien.
Ja, ik heb echt een lijfspreuk. Dat is een bepaalde quote die is toegeschreven aan Albert Einstein. En die is: creativity is intelligence having fun. En voor mij probeer ik op die manier elke dag mijn leven in te richten. Dus slimme dingen doen, maar wel met heel veel plezier. En zo tot creatieve nieuwe oplossingen te komen.
Mooi. Mooi, mooi. Erik?
Ja, ik was een paar weken geleden in Gent in het Museum voor de Schone Kunst. Nou, Evelien is ook helemaal wild van kunst. Dus ik dacht, ik haal daar een voorbeeld uit. En er stond een hele mooie quote op de muur. How inappropriate to call this planet Earth when it is clearly ocean. Uiteindelijk is het heel raar dat we onze planeet aarde noemen, terwijl nou, ongeveer 71%, dat heb ik vanochtend even opgezocht, 71% van het aardoppervlak bestaat uit oceaan. En dat vind ik leuk aan de samenwerking met Evelien en het design thinking, mm-hmm. de design thinking gedachte, dat je anders naar dingen gaat kijken. En volgens mij kun je daarmee ook echt het onderscheid maken als werkgever. Dus wil ik als inspiratie meegeven.
Ja. Nou, als ik hem samenvat, heel veel plezier hebben in alles en anders kijken. Ik hoop dat onze luisteraars dit hierna ook gaan doen of al tijdens het luisteren. Voor nu, dank je wel. Dit was de eerste aflevering van het 4e seizoen van Kompot. En wil je nu geen enkele aflevering missen, abonneer je dan op onze show. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende Kompot.